Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek Zij beminde de kerk, aangaande het leven van moeder Julia. En we zijn aangekomen in Sint-Niklaas in een kousenfabriek van de familie of het bedrijf Verbreid, waar ze aan de machines zit. De taak van moeder Julia bestaat erin de kousen op fouten te controleren, voordat ze in de verkoop gaan. Zo leert ze de situatie van de arbeidsters van dicht kennen. Hun vreugden en zorgen, hun sociale ingesteldheid, hun prestatievermogen, evenals hun mentaliteit en gezindheid. Zij probeert de gewetens te vormen. Zij die ijverig en eerlijk werken, moedigt ze aan. Anderen die oneerlijk zijn en hun plicht niet vervullen, doorziet ze snel. Ze vraagt in rekenschap en verlangt oprechtheid. Ze wil de arbeidsters opvoeden tot trouwe plichtsvervulling en eerlijkheid en een menswaardig bestaan. De leiding van de fabriek waardeert haar erg, omdat ze haar taak met grote oprechtheid en liefde vervult en zich niet laat bepalen door menselijk opzicht. En weldra merkt moeder Julia dat haar gezondheid begint te lijden onder de eisen van het fabriekswerk. Ook blijft er weinig tijd over voor de ontwikkeling van het charisma van het werk. Ze probeert een part-time baan te krijgen, maar alle inspanningen zijn te vergeefs, zoals ze zelf zegt. Ik had gehoopt geleidelijk aan een kortere arbeidstijd te verkrijgen, zodat ik meer ruimte zou krijgen voor de open vragen in verband met het werk, met hoofdletters dan. Van de kant van de werkgever is daar geen begrip voor te verwachten. Ik heb het op verschillende wijzen geprobeerd en naar oplossingen gezocht. En daarom verlaat moeder Julia eind augustus 1945 de fabriek Verbreid en zoekt naar andere werkgelegenheden. Bij een andere firma in Sint-Niklaas, daar wordt ze voor halve dagen aangenomen als naaister. De eigenaars van dit bedrijf ontdekken al snel haar bekwaamheid en zijn ook getroffen door haar straalkracht. Ze merken dat er een bezielende kracht van haar uitgaat en vragen haar om ook in hun eigen huishouden te helpen. Ondanks de betere werksomstandigheden moet ze wegens ziekte verschillende keren haar werk onderbreken en rust nemen op het platteland. Ondertussen echter wordt de onderlinge band tussen de groepen hechter. Moeder Julia onderhoudt ook een hartelijke relatie met enkele families waar ze een innerlijke openheid voor het charisma voelt. En soms verblijft ze er enkele dagen. De wederzijdse aanvullingen tussen godgewijden en families is voor haar van begin af aan heel belangrijk. Die vindt gestalte in het delen van de zorgen en vreugden van de families en in het geven van een christelijke gewetensvorming. Hoewel de jonge vrouwen nog niet over een gemeenschappelijke woning beschikken, beginnen ze al aan de opbouw van een bibliotheek. Iedereen wordt gevraagd in de mate van het mogelijke hieraan mee te werken. In een omzendbrief staat: we hebben al een goede verzameling mooie boeken die we kunnen gebruiken voor onze verdere vorming. We zouden elkaar graag al onze boeken ter beschikking stellen. En daarom vragen we u ons zo spoedig mogelijk een lijst van uw hele boekenschat te willen opsturen. De bibliotheek is tweetalig opgebouwd, Nederlands en Frans. En de verschillende talen worden al vanaf het begin als een grote rijkdom ervaren. Vanaf september 1944 hebben de geallieerde troepen België geleidelijk bevrijd van de Duitse bezetting. En op 8 mei 1945 wordt in Berlijn de verklaring van de capitulatie ondertekend. De oorlog heeft onzegbaar veel leed veroorzaakt. Wereldwijd zijn ongeveer 55 miljoen mensen om het leven gekomen. En vele steden liggen in puin en as. Ontelbare mensen lijden honger, kennen ellende en nood. En vooral de jonge generatie bevindt zich in een grote geestelijke verwarring. Na de onvoorwaardelijke capitulatie van het Duitse Rijk zenden de leiders van de geallieerde machten, de Amerikaanse president Truman, de Britse eerste minister Churchill en de Sovjet-Russische staatschef Stalin, radioboodschappen uit naar hun volk. Ook Paus Pius XII richt zich op kerstmis 1945 in een radiotoespraak tot de mensheid. Hij beklemtoont dat de wereld nog ver verwijderd is van een werkelijke wereldorde die in vrede verkeert. Nu is er vrede, maar is het de ware vrede? Nee, alleen maar de naoorlogse tijd, een smartelijke uitdrukking. Hoeveel tijd zal er nodig zijn om alle morele nood te lenigen? Welke inspanningen vooraleer zoveel wonden geheeld zijn? En nu de opbouw weer van start is gegaan, beginnen de mensen in te zien hoeveel scherpzinnigheid, voorzichtigheid, eerlijkheid en goede wil er nodig zal zijn om de wereld te laten herrijzen uit de verwoestingen van lichamelijke en geestelijke ruïnen en te leiden naar een wereld van recht en vrede. Wereldwijd met alle gelovigen samen leveren de eerste geroepenen met moeder Julia de nodige inspanningen om aan de opbouw van de ware vrede mee te werken. In hun levenswijze proberen ze een antwoord te geven op vragen die ze zichzelf stellen. Zijn we bereid, evenals Paulus, in de kracht van de Heilige Geest en met overtuiging de blijde boodschap te brengen? Willen wij zusters zijn met een Paulinische geest voor deze tijd, zijn we boden van geluk en vrede. Tot daar dit hoofdstuk, beste luisteraars. En een ander hoofdstuk is het verlangen naar een leven in gemeenschap. Op 18 januari 1945, de zevende verjaardag van de stichting van het werk, overwegen moeder Julia en de eerste geroepenen samen met vader Hillewaere hoe het werk zich zou kunnen ontwikkelen en hoe ze zelf concreet in diepe verbondenheid met elkaar kunnen leven. Bij deze samenkomst stelt moeder Julia vast dat het innerlijk verlangen naar een gemeenschappelijk leven onder de geroepenen toeneemt. En daarom noemt zij deze samenkomst een mijlpaal voor het verdere gemeenschappelijk op weg zijn. En zij getuigt: ik ben zeer tevreden. Ik mocht een spontaan en hartelijk vertrouwen onder hen vaststellen. In het zien van de nood van de tijd wordt moeder Julia ten diepste bewogen door de zorg voor de zielen. Zij voelt de uitnodiging om zich nog meer weg te schenken voor de vele jonge mensen die op velerlei wijze getekend zijn door de gevolgen van de oorlog en vaak de nodige opvoeding ontberen. Ze schrijft aan vader Hillewaere: deze zorg stimuleert mij te streven naar een steeds grotere volmaaktheid, naar het offer, naar het zelfloos terugtreden, naar de overgave van mijn eigen persoon. Deze zorg houdt mij in een levendig contact met de drie goddelijke personen en laat mij onophoudelijk door alles heen hun hulp en aanwezigheid ervaren. Dit wekt in mijn diepste wezen een atmosfeer van vrede en vreugde, dikwijls echter ook een onuitsprekelijke droefheid. Enkele maanden later komen de jonge zusters voor de eerste keer bij elkaar om samen een retraite te houden. Vader Hillewaere heeft de inleidingen voorbereid, maar kan echter de retraite niet zelf leiden omwille van de pastorale verplichtingen. Een pater neemt de taak over en gebruikt zijn nota's. In deze dagen van inkeer en gebed worden de geroepenen gesterkt in de grondprincipes van de navolging van Christus volgens de geest van het werk. Het putten uit de kracht van de sacramenten en het vertrouwen op de gaven van de Heilige Geest moet hen bekwaam maken te groeien in heiligheid, de vervulling van Gods wil als het hoogste doel te beschouwen en echte apostelen te zijn naar het voorbeeld van de eerste christenen. In die tijd moedigt moeder Julia de zusters aan hun hart helemaal in Christus te verankeren en de menselijke angst te overwinnen. Sint Paulus wordt de patroon van het werk. En aan jongere geroepenen schrijft ze: kijk naar hem en luister naar hem. In de stilte van uw wezen, in de stilte van zijn levende zijn, onder ons in de Eucharistie. Iedere dag komt hij om het leven met u te delen en het naar de volmaaktheid te voeren. Waarom dan deze angst, deze bevreemdende gedachten die afstand scheppen? Nu, beste luisteraars, door haar innerlijkheid en levenservaring is moeder Julia de ziel en het voorbeeld voor de anderen. Hoe dankbaar iedereen is, lezen we in een brief die haar werd toegestuurd. U bent ons voorbeeld en weet ons steeds aan te moedigen. U bent altijd en overal de geroepene. Uw weg willen wij volgen. Samen willen wij het door God gewilde werk zijn, ernaar leven en erin groeien. Iedere dag willen we vurige apostelen zijn, die er steeds naar streven God en de naaste waarachtig te dienen. De trouwe eenheid in Christus, wees ons hierin een steun. Tot daar een brief aan moeder Julia.
Thank you.
We lezen verder uit het boek Zij beminde de kerk, aangaande moeder Julia en het werk. Ze weten zich aangespoord om als dochters van de kerk in de geest van de heilige Paulus te werken. Gaat het over de meisjes die het werk willen gestalte geven. Een van hen herinnert zich, al in het begin leerde moeder ons dat de apostel Paulus de patroon was van het werk. Dat hij onze gids en stuurman was in zijn brieven en zijn onderrichtingen. Bij de voorbereiding van een andere bezinningsdag moedigt moeder Julia de eerste zusters aan. Als afzonderlijke geroepenen en als groep maken wij ons de leuze eigen. We brengen leven en hernieuwing door de geest van onze roeping. Dat wil zeggen dat we nu als geroepenen leven, dat we de groeiende kracht en het groeiende werk willen zijn. In Christus Jezus, gehoorzaam aan de wil van de Vader, in de kracht van de Heilige Geest, aan de hand van Maria, in dienst van de kerk. En deze en andere samenkomsten maken de groepen krachtiger in hun levensgave aan de kerk en in de liefde tot het charisma van het werk. De dagen die ze samen doorbrengen, gebruiken ze om de fundamentele waarheden van het katholieke geloof te verdiepen, om actuele vragen te bestuderen en de tekenen van de tijd beter te leren verstaan, om met nieuwe inzichten verrijkt zich in de apostolische dienst in te kunnen zetten. Bij deze gelegenheden wisselen ze ook ervaringen uit die ze in het dagelijks leven opdoen. De werkzaamheid in hun beroep op verschillende plaatsen en hun apostolische opgaven in de katholieke actie op parochiaal, regionaal of nationaal vlak bevruchten hun innerlijk leven en verruimen hun blik op de noden van de naoorlogse tijd. In opdracht van de christelijke arbeidersjeugd leidt een geroepene een tehuis voor meisjes die in de kazernes van de Britse soldaten werken en daar met veel menselijke en morele problemen geconfronteerd zijn. En tijdens de zomer van 1946 verkeert de broer van een geroepene in een noodsituatie. De jonge gemeenschap helpt hem voor zijn familie een huis te zoeken. Na korte tijd vinden ze een huisje in Sint-Niklaas en kan de eerste termijn van de huur betaald worden. De betreffende familievader heeft intussen zelf een groter huis gevonden. Sint-Niklaas is wel een stad die van groot belang is in het leven van moeder Julia en van het werk. De vraag is nu wat er met dit kleine huis moet gebeuren. Moeder Julia overweegt samen met vader Hielewaere of ze in dit huis met enkele zusters het gemeenschappelijk leven zou beginnen. Zeker valt te bedenken hoe de financiële middelen voor de maandelijkse huur en voor de inrichting gevonden kunnen worden. Maar moeder Julia heeft een onwankelbaar vertrouwen dat de goddelijke voorzienigheid zal helpen. Hij zal zelf zorgen voor de materiële dingen, indien wij zijn plan volgen. Zij is er zich terdege van bewust dat het voortdurend samenwonen van jonge mensen uit verschillende sociale lagen, dragers van verschillende levenservaringen opgedaan in de nood van de oorlog en daarna, geen romantiekje zal zijn. En dat het nieuwe en het dynamisch aspect van het charisma hoge eisen zal stellen aan het gemeenschapsleven. Om die stap te wagen is een teken van de hemel nodig. De jonge gemeenschap bidt daarom met aandrang om duidelijkheid. En moeder Julia is ervan overtuigd dat God zal ingrijpen indien iedereen haar plicht vervult in trouw aan het charisma. Ze wendt zich tot vader Hielewaere. De levensvorm die de groepen tot nu toe beliefd hebben, moet tot een gemeenschappelijk leven leiden. Ik herhaal even, de levensvorm die de geroepenen tot nu toe beleefd hebben, moet tot een gemeenschappelijk leven leiden. In haar geweten ziet ze dat het gemeenschapsleven zich moet voltrekken op een wijze die overeenkomstig is met het charisma. Maar hoe en wanneer dat mogelijk zal zijn, weet ze niet. Op 7 en 8 december 1946 komt moeder Julia met de eerste zussen samen voor 2 bezinningsdagen. En later schrijft ze daarover. Vader Hillewaren gaf mij de opdracht God om een duidelijk teken te vragen van de groeiende gemeenschap. En voor de groeiende gemeenschap, of het naar zijn wil was dat de leden van het werk in deze naoorlogse tijd een gemeenschappelijk leven zouden beginnen. En indien ja, welke mogelijkheden er concreet waren. Dit was voor vader Hillewaren en de jonge vrouwen die hun beslissing voor de roeping hadden uitgesproken een steeds dringendere vraag geworden. Op 7 december werd, voor ieder die zich kon vrijmaken, een dag van bezinning vastgelegd. Het was een dag van gebed om het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria voor te bereiden. En vader Hillewaren wilde ons dan op 8 december voor de eerste keer samen ontvangen om in een soort confrontatie te vernemen hoe de geroepenen over deze vraag dachten. Dat gebeurde in de pastorie van Menen, waar hij toen pastoor was. In die tijd, in dat huis ook, ontvingen de jonge vrouwen vaak raad en gewetensoriëntering van vader Hillewaren. Telkens worden ze hartelijk ontvangen door hem en zijn zus, die bij hem huishoudster is. Maar naar een relaas van moeder Julia brengt die samenkomst van 8 december 1946 aanvankelijk geen oplossing. Er was ergens iets onbehaagselijks bij deze samenkomst. Na allen aan hoor te hebben, bleven een aantal vragen betreffende het beginnende gemeenschapsleven onbeantwoord. Welke richting moeten we uit? Moesten we al dan niet een gemeenschappelijk leven beginnen? En dat gebeurde op de pastorie Sint-Jozef in Menen. Dezelfde avond nog echter schenkt de goddelijke voorzienigheid een teken. Dit gebeurt door een jonge man, de broer van een geroepene, wiens ouders moeder Julia lange tijd verzorgd heeft. Toen ik in Sint-Niklaas uit de trein stapte, trof ik de jonge man, die me meedeelde dat een van zijn tantes overleden was. Ze was plotseling gestorven en wel juist in de tijd van onze samenkomst in Menen. Uit haar nalatenschap kreeg ik het meubilair van heel het huis. En door deze mededeling mochten we begrijpen dat we een gemeenschapsleven als familie Gods moesten beginnen. Wat de materiële zaken betreft, werd ons alles in rijke mate geschonken. De Heer Jezus en zijn moeder leidden het werk verder. Het was voor vader Hillewaren een groot teken van de hemel als hij van die wondere tussenkomst hoorde. God heeft een duidelijk teken gegeven, en dat nog diezelfde dag. Er kan geen twijfel meer over bestaan dat de eerste geroepenen in het kleine leegstaande huis in Sint-Niklaas een gemeenschappelijk leven moeten gaan leiden. Door de onverwachte erfenis ontvangen ze zoveel meubels dat ze er zelfs nog enkele weg kunnen geven. En tot daar dit hoofdstuk, aangaande moeder Julia en het werk. Hoofdstuk verder is het eerste gemeenschappelijke huis en ook het eerste gemeenschappelijke thuis. De vreugde is groot wanneer de jonge zusters met moeder Julia het huis kunnen inrichten. En met toewijding zorgen ze voor al het noodzakelijke. Ze streven ernaar innerlijkheid en dienstbaarheid in het concrete leven met elkaar te verbinden. En moeder Julia getuigt: we bidden en blijven onophoudelijk vertrouwen. We bouwen in stilte aan ons kleine nest. Ik wil in groot vertrouwen verder bidden, alles bespreken en me met heel mijn wezen en zijn aan Jezus werk geven. Intussen vordert de opfrissing van ons huisje. Ondanks beroepsmatige verplichtingen en de grote geografische afstanden die hen van elkaar scheiden, maken de geroepenen telkens tijd vrij om met elkaar dagen van verdieping door te brengen en van gedachten te wisselen. En dan zijn we in het begin van 1947. Dan verzamelt de jonge gemeenschap zich in een retrettehuis voor enkele bezinningsdagen, dat als voorbereiding om met een kleine groep het nieuwe thuis te betrekken. En na deze dagen schrijft moeder Julia: ik heb de indruk dat het hen allen goed gedaan heeft. Ik ben heel tevreden. Het was voor ons een gelegenheid om de bestaande vragen rond ons klein huisje rustig te bespreken en te overwegen. Ook de andere vragen in verband met de vorming werden overwogen. Spijtig toch dat die dagen zo vlug voorbij waren. Het was zo goed, zo rustig bij de Heer. Het Allerheiligste was voortdurend uitgesteld. Het voorbije jaar was een jaar van groei. Het was gezegend. Op 9 april 1947 is het duidelijk en het is het eindelijk zover. Enkele geroepenen kunnen in het nieuw ingerichte huis in Sint-Niklaas beginnen met het gemeenschappelijk leven. Moeder Julia is de moeder in huis en schenkt allen een thuis en geborgenheid. Ze oriënteert het geweten van de zusters die het leven met elkaar delen en ook met haar delen. Enkele weken na hun intrek in het huis schrijft ze aan een geroepene: denk eraan, Jezus is de onveranderlijke. Bewaar in u de houding van dankbaarheid. Schenk hem het vertrouwen van een uitverkorene, opdat de waarheid u steeds mag begeleiden en helpen om u naar het licht gekeerd te houden. Wees wat je bent door Gods genade. Met wijsheid en liefde zet moeder Julia zich ook in voor hen die wegens hun beroep op verschillende plaatsen werkzaam zijn. Op vrije dagen komen ze naar huis voor verdieping en ook tot verrijking van het familieleven. En zo ontwikkelt zich langzaam een gemeenschappelijk leven in dat eerste gemeenschappelijke huis in Sint-Niklaas. Een gemeenschappelijk leven van Godgewijde vrouwen die eraan streven, die ernaar streven, contemplatieve innerlijkheid, apostolische inzet en het doordesemen van de wereld in de geest van het charisma met elkaar te verbinden. Over de aard van de vorming getuigt een zuster van het eerste huur als volgt. Waar het mogelijk was, toonde moeder in alle eenvoud en openheid aan de geroepenen hoe ze hun karakter in deugd en zelfverloochening moesten vormen. Om tot een natuurlijk en bovennatuurlijk evenwicht te komen als God gewijden. Moeder kon vol begrip en mild zijn zonder daarom zwak te worden of op een verkeerde wijze toegefelijk te zijn. Moeder Julia zorgt ervoor dat het dagelijks leven en de verschillende huiselijke diensten vaak door niemand gezien doorstraald worden met het licht van het charisma. Een zuster die haar meehelpt in huis getuigt: op een dag toen moeder en ik bedden aan het verven waren, vroeg ze mij opeens: ben je ervan bewust dat wat wij nu aan het doen zijn een bijdrage is voor een groot werk, voor de redding van de jeugd, voor hen die van goede willen zijn? De jonge zusters moeten groot leren denken over de kleine dagelijkse dingen en ze doen in de geest van de roeping met apostolische gezindheid. Groot leren denken over kleine dagelijkse dingen. Moeder Julia hecht er veel waarde aan dat de arbeid verricht wordt met geloof, toewijding en liefde voor de kerk. Een jonge geroepene uit die tijd herinnert zich: terwijl ik in de namiddag aan het naaien was en moeder een ander werk aan het doen was, zong zij het Oremus voor de Heilige Vader en het Marialied Subtuum. Ik werd heel stil bij het horen van dit mooie gezang. Vanaf het begin is het voor moeder Julia duidelijk dat het geestelijk leven en de praktijk van elke dag met elkaar verbonden moeten blijven, om waar en gezond te zijn. En daartoe behoort ook het financiële aspect. In een brief van vader Hillewaren schrijft ze: wij hebben geen open rekeningen meer, ofschoon we de laatste tijd verschillende zaken moesten aanschaffen en de zolder moesten ombouwen. Er ontbreekt ons niets en er blijft steeds een weinig over. Het schijnt me dat Jezus het beginnende werk vooruit helpt. Ondanks al de zwakheden, grenzen en tekorten die er zijn, waakt Maria, onze moeder, over het werk van Jezus. Werk met hoofdletter. We kunnen niets anders dan in het diepste van onze ziel haar loflied meezingen. Magnificat anima mea dominum. In de naoorlogse jaren is de voorraad aan levensmiddelen beperkt. En in die samenhang schrijft moeder Julia in een andere brief: we zorgen voor een gezonde voeding. Ik geloof dat de geroepenen dit nodig hebben. Eigenlijk maken we ons geen overdreven zorgen. We laten gewoon ruimte aan de goddelijke voorzienigheid. Doch onze lieve Heer wil zeker niet dat we vermetel op hem vertrouwen. Naast de huishoudelijke diensten en de vorming helpt moeder Julia de jonge zusters om zich geleidelijk aan los te maken van hun familie. Vooraleer ze het huisje betrekken, hebben de meeste zusters nog bij hun ouders gewoond of zijn daar toch regelmatig teruggekeerd. En andere mogelijkheden waren er tijdens en onmiddellijk na de oorlog niet. Nu echter is de weg vrij om de evangelische raden consequenter te leven. En dat veronderstelt ook het loskomen en innerlijk vrij worden van de binding aan de eigen familie. Moeder Julia ziet dit heel duidelijk. Aansluiten bij de gemeenschap betekent het ouderlijk huis verlaten en zich helemaal aan de Heer geven in het werk. Ze begeleidt de geroepenen om dit losmakingsproces met beslistheid en tevens met fijngevoeligheid en christelijke wijsheid te voltrekken. Dat is zeker niet altijd eenvoudig. Moeder Julia helpt de betreffende vaders en moeders om de roeping van hun dochter in geloof aan te nemen als een gave van God. Sommige ouders betuigen hun dankbaarheid en welwillendheid door het schenken van levensmiddelen aan de jonge gemeenschap. Een familie, waaruit verschillende roepingen gegroeid zijn, zendt regelmatig melk, brood en groenten. En anderen ondersteunen de gemeenschap financieel of door hun medewerking. Ook de apostolische dienst moet doordrongen zijn en worden met het vuur van het charisma. Moeder Julia doet er alles aan om het jonge enthousiasme tot verdere rijpheid te voeren, die daarvoor zorgt dat hun getuigenis voor Christus en de kerk geloofwaardig en aantrekkelijk is. Ze schrijft: de apostolische dienst bij de anderen vraagt van ons veel tact en veel kiesheid. Met een onwankelbaar godsvertrouwen begeleidt ze de jonge mensen die een roeping tot het godgewijde leven in het hart dragen. Met de liefde die een moeder eigen is, geeft ze hen raad en oriëntering. En telkens weer wijst ze erop dat ze vooral op de roepingsgenade moeten bouwen en zich zonder aarzelen zouden moeten geven. Een aspirante, die moeder Julia in 1947 in het huisje in Sint-Niklaas leert kennen, is diep onder de indruk van haar persoonlijkheid en zij getuigt: het was vooral de uitstraling en de innemende wezen, het innemend wezen van moeder Julia, dat me zo aantrok. Ze was zo eenvoudig en echt. Ze was zo dicht bij allen. Ze was hartelijk, ontspannen, en toch was daar een afstand die niet onder woorden te brengen is. Met moeder Julia was er een echte familieband, maar geen verkeerde vertrouwelijkheid. Zij was steeds de voorname vrouw die door heel haar zijn eerbied opriep, zonder dat ze daar zelf naar streefde. Door haar zijn en werken oefent moeder Julia een grote invloed uit op de gewetens. Voor velen wordt ze een werktuig om de roeping tot navolging van Christus in de stilte te vernemen en in liefde te beantwoorden. Aan een jong meisje dat geroepen is tot het godgewijd leven schrijft zij: wat in de stilte van de ziel groeit, mag niet door een gedruis van woorden verstoord worden. Het is zo heilig. Maria bewaarde alles in haar hart, wat zij van hem vernomen had en overwoog het. Stilte is de sfeer waarin God zich kan meedelen. Bij de opname van jonge mensen in het werk laat moeder Julia zich nooit door wereldse gedachten van eer, carrière, diploma, rijkdom, aantal en succes leiden. Ze streeft er alleen maar naar Gods wil te kennen. Voor wie tot haar nadert, wil ze een uitnodiging zijn om op de weg van bekering en geloof een vrijwillig ja te geven aan Gods plan. En moeder Julia is er ook op bedacht geen overijlde beslissingen te nemen, ook niet bij het aanvaarden van nieuwe leden. Ze heeft een uitgesproken zin voor de werkelijkheid en een zeer wakkere geest van onderscheiding. Eens schrijft ze over een jonge aspirante: ik geloof dat we met betrekking tot haar intrede niet overhaast te werk mogen gaan, maar de zaken moeten laten rijpen. Ook wij moeten vooral met haar meegroeien om datgene te worden waartoe God ons in het leven geroepen heeft. De ruime geest van moeder wordt zichtbaar in haar meeleven met geheel de kerk. Eens deelt ze mee aan een priester: tijdens de internationale bidweek voor de eenheid verenigen we ons gebed met dat van alle trouwe kinderen van de kerk. Mogen we toch steeds meer één zijn, tot Gods eer en verheerlijking, voor het heil en de eenheid van de kerk. Ze heeft een levendige interesse voor de ontwikkelingen in de kerk en maatschappij. Ze bezit een fijn aanvoelen voor de geestesstromingen die hun stempel drukken op de tijd. En ze heeft een door en door contemplatief en apostolisch hart. Op de vraag van een jonge vrouw die werkzaam is bij de katholieke jeugd hoe een nieuwe oriëntatie in de jeugdwerking mogelijk kan zijn, schrijft zij: we moeten ertoe komen een nieuwe geest van geloof te wekken naar het voorbeeld van de eerste christenen. Voor een vruchtbaar apostolaat in de wereld is een intens innerlijk leven noodzakelijk. Vergeten we daarbij tevens niet rekening te houden met de uiterlijke omstandigheden en de mogelijkheden die daarmee gepaard gaan. En meerdere zusters zijn werkzaam in het grote restaurant van de centrale van de christelijke arbeidersjeugd in Brussel. En een van hen draagt de verantwoordelijkheid voor de serveersters. Daar de jonge vrouwen uit zeer verschillende sociale lagen komen, vraagt ze op een dag moeder Julia om raad. En in het antwoord krijgt ze duidelijke richtlijnen hoe ze zich als Godgewijde in haar apostolaat moet gedragen. En de raad is: wat uw zijn in de centrale betreft, moet u twee zaken voor ogen houden: uw persoonlijke karaktervorming en uw opdracht. En daarin zult u de richtlijn vinden voor uw houding en apostolaat die u als geroepene te bepalen hebt tegenover de serveersters. Ik beklemtoon heel bepaald als geroepene, omdat ons geroepen zijn een eigen geest en een eigen methode kent voor het apostolaat. Ons apostolaat vloeit voort uit de beschouwing. De belangrijkste invloed op de anderen zal erin bestaan dat u uw opdracht als serveerster als een van hen uitoefent. Dit zal u helpen om door uw houding uw opvoedende taak onder de anderen te vervullen. Thank you. Onvermoeibaar zet moeder Julia zich in om de geroepenen samen te smeden, tot een familie van God. En steeds weer beklemtoont ze dat de genade van het heilig verbond daartoe de kracht geeft. Opgenomen in de eenheid met Christus geven wij ons voor zijn belangen en weten ons geborgen in de grote genade van het heilig verbond. Dat beklemtoont ze altijd. Doordrongen van dit licht kan ze de tijd innerlijk vooruitsnellen en een vorm van gemeenschappelijk leven ontwikkelen dat toen nieuw was in de kerk. Op 2 februari 1947 verschijnt de apostolische constitutie Provida Mater, waarin Paus Pius XII de seculiere instituten een officiële juridische erkenning verleent. Moeder Julia en vader Hillewale voelen zich hierdoor bevestigd in hun zoeken naar een juridische vorm voor het charisma, daar de kerk het godgewijde leven midden in de wereld nu officieel goedgekeurd heeft. En tegelijkertijd erkennen zij en worden herhaaldelijk daarin bevestigd in de loop van de ontwikkeling dat sommige elementen in het charisma gelijklopend zijn, andere echter ervan afwijken en niet overeenkomen met de doelstellingen en de eigen aard van de seculiere instituten. In geloof en met geduld vervolgen ze hun weg met de jonge gemeenschap. En ze vertrouwen erop dat de Heer op zijn uur de kerkelijke erkenning zal geven, in een vorm aangepast aan het charisma. En hier staat een fragment in het boek. Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Ze zien steeds duidelijker dat de eerste geroepenen niet een gemeenschapsleven in de traditionele zin zullen leiden en ook niet geroepen zijn tot een individueel apostolaat in de zin van de seculiere instituten. Het is veel eer hun zending om als een familie Gods te leven in de geest van de heilige Paulus en van de kerk in de eerste tijd. Ze waarderen de vormen van het klassieke kloosterleven en beseffen hun betekenis voor de kerk ook. Toch zijn ze er zich van bewust dat het werk een andere weg volgen moet. Het gemeenschapsleven is deze geestelijke familie en zal zich onderscheiden door het feit dat er geen slot of volledige afzondering van de wereld is. Wel echter een duidelijke afstand nemen van de geest van de wereld. Moeder Julia verwijst er dikwijls naar dat de geroepenen hun talenten, gaven en genaden moeten ontplooien in dienst van de kerk en tegelijkertijd dat ze een echt gemeenschappelijk leven moeten ontwikkelen. Het is te begrijpen dat deze nieuwe manier van samenleven in verschillende kringen ook vragen en onbegrip teweeg brengt, omdat ze afwijkt van de tot dan toe bekende vormen van godgewijd leven. Maar moeder Julia is daarvan overtuigd dat zij met betrekking tot de aard van het gemeenschapsleven die eigen weg te gaan heeft, die ze in haar geweten als de door God voorziene weg erkend heeft. En later schrijft ze daarover: de geroepenen moeten zich laten inspireren door de eerste christelijke gemeenschappen en zich oefenen in geloof, deugd en overgave. Om als een ware familie Gods te leven, door gemeenschappelijk denken, voelen en handelen in de genade van de eenwording. In haar zoeken en pogen heeft ze de grootheid van het charisma en zijn zending voor de universele kerk innerlijk duidelijk voor ogen, hoewel uiterlijk nog maar de eerste begintekenen zichtbaar worden. Het schijnt me, zo getuigt ze, dat het werk moet openbloeien tot een opbouwend werk voor de kerk. Ik zie hoe de roeping de nood van de kerk draagt en tegemoet komt. Tevens mag ik schouwen hoe de kerk met haar leven in de roeping binnenstroomt. En dan op de volgende bladzijde zien we een fresco uit de 4e eeuw en een catacombe van de eerste christenen met Christus. We gaan later verder lezen over het leven en vorming in de hoofdstad, want dat is weer een nieuw hoofdstuk dat we in een volgende uitzending zullen belichten, beste luisteraars, beste vrienden van Radio Maria. Graag tot wederhoren.